Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild, royaal in het schuld vergeven. Daar gaat het over vanavond, de vergeving van zonden, van schulden. We zingen daarom Psalm 86, het derde vers. Deze voorbereidingsweek op het heiligavondmaal beleiden we het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met vraag en antwoord 75 en 81 uit de catechismus. Waarna we zingen van Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en dan maar neem, daar is vergeving altijd bij u geweest. Psalm 130, vers 2. Wij doen in gehoorzaamheid aan de heilige schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis met vraag en antwoord 75 en 81 van de catechismus als volgt. Hoe wordt u in het heilige avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goederen gemeenschap hebt? Alzo, dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van het gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, ten eerste, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken, en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. En ten tweede, dat hij zelf mijn ziel, met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed, zo zeker tot eeuwige leven spijzigt en voedt, als ik het brood en de drinkbeker des Heren, als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus, uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor hen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, de schijngelovigen, en zij die zich niet met een waarachtig hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Amen. Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die door goedheid aangedreven, mild koninklijk royaal zijt, in het schuld vergeven, gij zij de God die vergeeft. En laat dat iets zijn, Heere, waar we stil van worden. Laat dat iets zijn en blijven, Heere, om te overdenken, om over na te denken, om te aanbidden, dat gij vergeeft om Christus wil, dat gij vergeeft aan goddelozen, aan Adams kinderen. Puur uit genade, puur om Christus wil. En als gij vergeeft, dan is het er niet meer. Dan zijn de zonden weg en voor eeuwig weg. Wie is een God als gij? Een God, de God die vergeeft. Heere, wilt u ons geven dat wij dat grote goed in ons hart mogen sluiten. Persoonlijk, vanavond, als ons in deze dienst verkondigd mag worden, aangereikt mag worden, dat we dat grote goed in ons hart mogen sluiten, maar het ook elke keer weer, elke dag weer mogen doen, Heere, zo vaak als we onze zonden belijden aan het voet van het kruis, dat we dan opnieuw die vergeving mogen sluiten in ons hart. Heere, we bidden om een gezegende dienst in deze voorbereidingsweek op uw heilig avondmaal. U hebt ons samengeroepen. En we danken u voor elke jongere, jongvolwassene en oudere die in uw huis is. En allen die met uw dienst verbonden zijn en meeluisteren nu of later. Heere, schenk ons uw heilige geest. Laat uw Heilige Geest ons leren, Heere, door de bediening van uw woord, dat wij vergeving nodig hebben. Dat niets anders ons hart rust kan geven. dat we nergens anders echte vrede kunnen vinden, Heer, dan alleen in vergeving. Wilt u ons dan alles afnemen en al ons steunen op iets afnemen wat daar buiten is en wat niet vergeving is? En leer ons door uw Heilige Geest vergeving te ontvangen, te geloven, vast te geloven en ook te mogen genieten, te mogen verzadigd van worden, te mogen aanbidden. Schenk ons dat, Heere, uw grote naam ter eer. Want wat is het tot uw eer, Heere, als zondaren door de vergeving van hun zonden u aanbidden, u erkennen zullen, als de God die vergeeft. Heere, om uw naams wil, laat dat in ons aller hart gegeven en gewerkt worden. Dat bidden we op weg naar de avondmaal zondag. Geef dat ons bepalen mag bij het wezenlijke, Heere. Dat onze gedachten, nu wij bijna eigenlijk op de helft zijn van de voorbereidingsweek, als u hem ons helemaal geeft, dat onze gedachten overal weer vandaan gehaald worden en gebracht en getrokken worden naar dit hart en naar dit fundament. U geeft ons de gelegenheid voor een door de weekse avonddienst. Wat een groot goed, Heere. Waar christenen andere landen met heilige jaloersheid van zouden horen en naar zouden verlangen. Heere, zegent u ons naar de dag die bijna achter ons ligt. We van ons werk komen, van school komen, van huis komen. Zoveel dat in onze gedachten kan zijn. Heere, wilt u het in uw handen nemen, zodat onze gedachten weg mag vallen en onze gedachten mogen ontvangen wat u ons te zeggen hebt, dat onze gedachten dan een doorgang vormen naar ons hart. Gelijk hen die thuis moesten blijven vanwege dat ze zo jong zijn, of om hen te passen, voor hen te zorgen. Gelijk hen die met ons meeluisteren op vakantieadressen, waar dat ook is. We bidden, Heere, ontferm u over uw gemeente en geeft u een opwekking, Heere, die geen huis overslaat, die geen hart voorbij gaat. Een opwekking als in tijden van weleer, Heere, dat het storm loopt naar u toe en naar die plaatsen waar gij te vinden zijt. Heere, geeft u dat. Uw naam ter eer en tot heil van ons, van de gemeente, van de dorpen waar we wonen. Hoort u ons uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. We openen de schrift, wij doen dat in Romeinen 4, en we lezen de versen 1 tot en met 8. De Romeinenbrief, het vierde hoofdstuk. Waaruit twee kernwoorden centraal staan: geloof en vergeven. Dat hopen we te gaan horen in Romeinen 4 vanaf vers 1, waar Gods woord al dus luidt. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want in Adam uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Maar wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David, de mens zalig, spreekt, aan wie God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende: zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn. Zalig is de man, aan wie de Heer de zonden niet toerekent. Tot zover uit Romeinen 4. Laten we dan doorbladeren naar het avondmaalsformulier vanavond. Het avondmaalsformulier begint met een aanhaling uit 1 Korinthe 11. En daarna gaat het weer over tot de waarachtige proeving van onszelf die in 3 stukken bestaat. Het ten eerste hebben wij de vorige keer met elkaar overdacht. Dus nu het ten andere, het ten tweede. Dus na de aanhaling uit 1 Korinthe 11 komt dezelfde proeving in het formulier. En we lezen van diezelfde proeving het ten andere, het ten tweede. Dat luidt als volgt. Ten tweede onderzoeken een ieder zijn hart. Of ook deze gewisse, deze zekere belofte van God gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat hem de volkomen gerechtigheid van Christus als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen. Alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald had en alle gerechtigheid volbracht had. Dit gedeelte, wat aan de orde is vanavond, wilde doen door het in 3 te verdelen. We letten op de zaligheid in Jezus, de zekerheid van de belofte en de zwakheid van het geloof. De zaligheid in Jezus, de zekerheid van de belofte en de zwakheid van het geloof. Over het tweede punt van zelfbeproeving uit het avondmaalsformulier. De collecten zijn, de eerste is bestemd voor het evangelisatiewerk in Romeinse gevangenissen en de tweede voor de kerk en worden van harte aanbevolen. De volgende woensdagavonddienst, de overeind over precies 14 dagen, dat is dan woensdag 27 februari, als we in Romeinen 9 met elkaar hopen verder te lezen. Wij gaan zingen uit Psalm 103, vers 5 en vers 6. Psalm 103, vers 5 en 6. Thank you. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of u deze gewisse belofte van God gelooft. Dat al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus en als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen. Als hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald had en alle gerechtigheid volbracht had. Aan de hand hiervan staan we stil bij de zaligheid in Jezus, de zekerheid van de belofte en de zwakheid van het geloof. Gemeente, dat lijkt hoog gegrepen. Dit tweede punt van zelfbeproeving, waar we deze week en deze avond mee in aanraking worden gebracht. Dat je jezelf beproeft en je hart onderzoekt of je gelooft dat al je zonden vergeven zijn. Vergeven zijn. En dat de gerechtigheid van Christus, zijn witte kleed, je toegerekend is. En dat is allebei voltooide tijd. Dus het formulier noemt er niet dat je dat hoopt, dat je daarmee bezig bent, dat je daarnaar zoekt, dat je daarnaar verlangt, al hangt dat allemaal wel mee samen, hè? Maar dat noemt het formulier hier niet. Maar dat je weten mag dat het ook zo is, dat mijn zonden vergeven zijn. En dat de gehoorzaamheid van Christus mij toegerekend is. En als je dat weet, ben je welkom aan de tafel. Nou, dat lijkt hoog gegrepen. We maken er eerst twee vooropmerkingen bij. Voor we natuurlijk daar dieper over na gaan denken met elkaar. De eerste vooropmerking is deze. In ieder geval brengt het voor je weer wel duidelijk aan het licht. Dat in Bijbels licht gezien vergeving de grondslag en de poort van al het andere heil is. Kijk, Gods heil omvat veel meer. Dat je vrede met God hebt. Dat je de Heilige Geest hebt ontvangen in je hart. Dat je een eeuwige erfenis hebt in de hemel. Dat je verlang hebt gekregen om God te dienen en zijn naam te verheerlijken. Dat je een leven met God kent. Maar van al die elementen, al die componenten van Gods heil en zaligheid, is dit de poort. Vergeving. Zonder vergeving heb je ook al die andere dingen niet. Heb je geen leven met God, kun je geen erfenis in de hemel hebben, kun je niet aan de geest ontvangen hebben. Vergeving is de poort tot al die andere zegeningen. De poorten door je ingaat in het gebouw vol met alle andere heilswonderen van God. Vergeving is de poort. De tweede opmerking die we maken is dat we dan wel gelijk goed mogen denken als dan die vergeving zo centraal staat in dit ten tweede van de zelfbeproeving. Vergeving is een geschenk, hè? Een onverdiend, als het om vergeving gaat, gaat het niet om of dat wij iets kunnen. Of dat wij iets bereikt hebben. Of dat wij iets proberen te bereiken. Dat wij iets aan God kunnen geven. Nee, vergeving is uit een geschenk van God aan zondaren. Vergeving is niet iets wat ik bereik. Vergeving is iets wat God geeft. Geen prestatie, maar een geschenk. En in het tweede punt van zelfvoldoening gaat het dus om: hebben wij dit geschenk ontvangen? Het geschenk van de vergeving van zonden. Nou, laten we daarover nadenken met elkaar. Het eerste wat in dit tweede punt aan ons wil duidelijk formuleren is wel: deze vergeving, die is er dankzij het werk van de Heer Jezus. Daaraan is vergeving te danken. Dat ik vrede met God heb. Dat God me aanziet alsof ik nooit een zonde gedaan zou hebben. Dat God me aanziet alsof ik volmaakt zou zijn. vlekkeloos zou zijn. Dat geschenk is te danken aan de Heer Jezus Christus. Onze tekst heeft het over het lijden en sterven van de Heer Jezus. En daarna over de volkomen gerechtigheid, de volkomen gehoorzaamheid van Jezus. Dus de zaligheid die is in Jezus, eerste punt van de preek. De zaligheid, die vergeving van zonde, is in, door en dankzij het werk van de Heer Jezus. En er worden twee kanten van het werk genoemd. Allereerst het lijden en sterven van de Heer Jezus. Van het begin van zijn leven op aarde, tot het einde daarvan toe, heeft hij de last van onze zonden en de toren van God gedragen. Heeft hij eronder geleden, is hij eronder gestorven. God liet als het ware, als je even zo'n beetje probeert voor te stellen, die last van onze zonden en zijn toren, hield God in de hemel nog vast aan een koord. En God liet dat koord steeds verder omlaag zakken. Zodat die last steeds meer ten volle kwam te drukken op de Heer. En uiteindelijk liet God aan het kruis dat koord los. En toen viel die hele last in zijn volle gewicht op de zaligmaker. Maar toen zonk hij ook weg in de Godverlatenheid. Toen riep hij ook uit, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen werd zijn bloed ook uitgeperst en vergoten uit zijn wonden aan het kruis. Het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat is de ene kant van zijn werk. En de andere kant van zijn werk is de volkomen gerechtigheid van Christus. De volkomen gehoorzaamheid van Christus. Jezus heeft heel de wet gehoorzaamd. Hij was gehoorzaam en hij bleef gehoorzaam. Helemaal, totaal, met een brandend hart, met een zuiver, puur hart, met een liefhebbend hart, puur op God gericht, gehoorzaamheid voluit en volmaakt. En hij bleef die gehoorzaamheid beoefenen tot elke prijs. De prijs van zijn leven was hem niet te veel. De prijs van nederdaling der hel had hij ervoor over. Moet je nagaan, hè? Liever neerzakken in de hel dan ongehoorzaam willen zijn. Tot elke prijs gehoorzaam geweest. De prijs van zijn lichaam dat verbroken en zijn bloed dat vergoten werd. Dat heeft Jezus gedaan. Die zaligheid, die vergeving van zonde en die vrede met God is verworven door de Heer Jezus in zijn lijden en sterven en in zijn volkomen gehoorzaamheid die hij volbracht heeft. Door hem verworven en door hem verdiend. En we begrijpen, denk ik wel direct, dat is natuurlijk wat het Heilige Geest ons op wijzen wil. Brood en wijn zijn tekenen van dat lijden en sterven van de Heer Jezus. Van zijn gehoorzaamheid tot elke prijs. Brood en wijn die laten ons zien en die prediken ons. De vergeving is er dankzij hem. De vergeving is er in Christus. Zijn lichaam, zijn bloed. En dat wil dan ook als je aanzit. Of als je zonder mij ze hebben gedaan, toekijkt in de bank. Dat wil dan natuurlijk tijdens weer onze gedachten vervullen. Die zwaarte van zijn lijden. Die liefde waarmee hij dat deed. De diepte van zijn lijden. De grootte van zijn liefde. Dat wil natuurlijk onze gedachten vullen. En daar wil onze gedachten op gericht zijn als het avondmaal bediend wordt. Dus, die vergeving van zonde, die is er dankzij het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dankzij zijn volkomen gehoorzaamheid tot en met de dood aan het kruis toe. Daarom is de vergeving. Op grond daarvan vergeeft God. Dan moet de straf op de zonde gedragen zijn. En de wet volkomen vervuld. En voor minder doet God het niet. Voor minder vergeeft God geen zonde. Bij niemand niet. Vergeving van zonde liggen op de top van de berg. Van het dragen van de schuld. En het volkomen volbrengen van al de gehoorzaamheid aan al zijn geboden. En voor minder krijg ik het niet. Wat ik ook meebreng. Waar ik ook mee aankom. Het voldoet niet. God beloont het niet met vergeving. Hoe een goede voorbereidingsweek ik ook heb. Of er probeer van te maken. Daar doet God het niet voor. Daarom vergeeft God niet en niemand. God eist alles. God eist volkomen dragen van de straf. God eist perfecte gehoorzaamheid. God eist alles. En God geeft ook alles. In zijn Zoon. Die dat alles heeft volbracht. Dat is evangelie. Kijk gemeente. Ons hart, mijn hart, is altijd geneigd tot een zekere verdraaiing van het evangelie. Een bepaalde vermenging van wet en evangelie. En dan gaat het als volgt. Hè? Altijd door de gedachte dat God voor een beetje minder ook wel je wil vergeven. Je hoeft niet die top van de volmaaktheid te halen. Want ja, daar komt geen mens en helemaal perfect. En ja, je zonder weg krijgen, dat lukt je nooit. Maar goed, als je dan ietsje lager komt. Als je maar veel berouw hebt. Als je maar veel last van hebt, dat er maar erg mee zit. Als je hem dan maar ijverig zoekt. Als je maar goed Bijbel leest. Als je maar vaak bidt. Als je maar... En dan vergeeft God het je wel. Nou, de een krijgt daar een beetje hoop van. Wie weet, kom ik ooit ver genoeg? Een ander wordt er moedeloos van. Ik kom nog nooit halverwege. Een derde wordt er hoogmoedig op. Nou, ik zou niet weten waarom ik het niet zou halen. Een vierde blijft het maar ijverig proberen. Maar dat heeft allemaal niets met het evangelie te maken. Ook niets met de wet trouwens. Dat is verdraaiing, misvorming en daarom misleiding ten diepste onbarmhartigheid en top. God eist alles. Het volmaakt. En hij geeft ook alles. In zijn eigen Zoon. En op grond daarvan, op grond van wat zijn Zoon gedaan heeft, vergeeft hij. Vergeving, zaligheid, in, dankzij en op grond van Christus. Dat betekent gemeente voor, straks een stapje verder gaan meedenken, dat het dus absoluut voor ons allemaal één van de twee is. Of ik deel in het werk van de Heer Jezus en mijn zonden zijn vergeven. Ik heb vrede met God. God ziet me aan als vlekkeloos, als volmaakt in Christus. Of ik deel niet in Christus werk. En ik sta voor eigen rekening. Ik ben nog steeds onder zijn toren. En op mij rust de eeuwige straf. En wat ik ook doe en wat ik ook laat. En wat... dat verandert allemaal niks aan. Of in Christus. En alles is me vergeven. Of ik deel niet in Christus. En er helpt werkelijk niets aan. Nou, dat is wel iets om ons op te beproeven. Toch? Dat is niet iets om maar op zijn beloop te laten. Dat is wel iets om deze volgende week voor in onze nekvel te laten pakken door God. Wat is het nou bij u? Wat is het nou bij jou? Wat is het nou bij mij? Delen in Christus. En mij is vergeving geschonken. Of niet delen in Christus. En de toren Gods rust op mij en zal ook op me blijven rusten. Ongeacht wat ik ga doen, denken, laten of wat nog meer. Dat is niet iets om me weer op zijn beloop te laten. Om uw levenswil doet dat niet. Maar hoe weet ik dat dan? Hoe kom ik dan aan dat werk van de Heer Jezus? Dat ik in Christus ben en dat dat werk van de Heer Jezus dus ook mij geldt. Zodat ook mijn zonden vergeven worden, ook mijn zonden vergeven zijn. Nou, dan noemt dit vanzelf een tweede belangrijk woord. Het woord belofte. Of je ook de gewisse belofte van God gelooft. De belofte. De tweede dus de zekerheid van de belofte. De belofte. Daar wijst dit punt ons op. En de Bijbel ons op. De belofte heeft twee dingen. Twee kanten weer. Allereerst betekent belofte. Daar zit een woordje. Daar zit de zaak in van aanbod. Want in de Bijbel. In de prediking. Wordt deze Jezus. Die in zijn lijden en sterven de straf heeft gedragen. Die de volkomen gehoorzaamheid tot einde heeft volbracht. Deze gekruisigde Jezus wordt in de Bijbel, in de prediking, mij aangeboden. Ongeacht, als jij vanavond eerst bij leven in de kerk zijn. Ongeacht wie je ook bent. In het woord, in de prediking, wordt deze Jezus naar me toegebracht en me aangeboden. En je moet nooit denken dat het dan zo zijn, nou ja, dat God aan Jezus aanbiedt en zegt, nou, dat geldt. Dat geldt de kerkenraad wel, die nette mannen. En het geldt jou ook. En jou bied ik hem ook aan. En jou. Maar ja, er zitten ook een paar in de kerk. Nou, aan u bied ik hem niet aan. En aan u ook niet. En aan jou ook nog niet. Nee, zonder onderscheid. Wie je ook bent, wat voor verleden je ook hebt, onder het woord en vanuit het woord, wordt deze Jezus, die alles volbracht en verworven heeft, aangeboden. God wil zijn zoon aan ons kwijt. Hij legt hem als het ware in de preek neer in de kerk. En u mag hem meenemen. En als de kerkdienst voorbij is, dan kijkt God als het ware. Wie heeft mijn kind nou meegenomen? En wie heeft hem hier laten liggen voor wat hij was? En er is geen beperking in. Al zou het allemaal zijn. Hij wordt ons aangeboden en in ons midden neergelegd. Aanbod. En bij dat aanbod komt de andere kant. Dat is die belofte. Die belofte die het zegt. En wie tot deze Jezus komt, die zal hij geenszins uitwerpen. Wie tot deze Jezus komt, ja, die mag hem meenemen. Wie tot deze Jezus komt, ja, die komt. Die komt met belijdenis van zonde. Die ziet dat gekruisigde lam daar liggen. En met het zicht op dat gekruisigde lam, die volkomen zaligmaker, beleid ik mijn zonden, voor zover ik ze weet en ken en zie. Dit deden ze u aan. Zozeer werd uw recht door mijn zonden geschonden. Heer, als er nog zijn die ik niet zie, Heer, laat ze me zien. Als ik mijn zondige aard niet duidelijk zie, Heere, laat u mij helderder zien. Om met belijdenis van zonden telkens weer te komen tot Heer Jezus. Onder de belofte die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En die belofte die is zeker, gewis. Die belofte die staat als een huis. Het juist die belofte is het, die God in dat andere sacrament, in de heilige doop, onderstreept en aan de meeste van ons ook nog op naam aan het voorhoofd heeft bevestigd en heeft verzegeld. Juist deze belofte, dit aanbod en deze belofte, verzegelt God in de doop nog persoonlijk aan je hart en leven. Ik ben gewillig om ook jou mijn zoon te geven. Jou. En wie ben je? Een mens in zonde ontvangen en geboren. Aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Dat weet ik al lang voordat jij daarachter komt, bedoelde Heere dat te zeggen. Dat bent u en zo een bent u er. Maar aan zulken bied ik mijn zoon aan. Zulken mogen komen en zal ik geen zins uitwerpen. Zeker is dat. De zekerheid van de belofte. Kijk, en daarom zou ik aan dichter op Psalm 32 zeggen en zingen. Maar ik bereid, na ernstig overleg, mijn boze daan. Gij naamt ze gunstig weg, in één adem erachteraan. Daar zit geen halve dag tussen. Laat staan een half jaar. Zit nog geen halve seconde tussen. Ik beleid, na ernstig overleg, mijn boze daan. Ik kwam gevlucht tot de Heer Jezus die gekruisigd. En ze waren weg, mijn zonde. En genaamd ze gunstig weg. Wie tot Jezus komt om vergeving van zonde, heeft die op hetzelfde moment ontvangen. Daar zit geen vingerknip tussen. En het geloof zegt, deze Jezus moet ik hebben. Deze Jezus. Want zonder hem zal God me nooit vergeving schenken. Zonder hem, buiten hem, is God nooit tevreden met me. Niet met wat ik doe en niet met wat ik laat. Al duurde mijn leven 90 jaar. Geef me Jezus of ik sterf. En het geloof zegt, deze Jezus mag ik hebben. Mag ik hebben. God zelf biedt hem me aan. God zelf belooft in hem de vergeving. Die belofte is zeker en vast. Deze Jezus die ik moet hebben, die mag ik ook hebben. Daar gaat het om. Of ik deze belofte van God geloof. Omdat God het zegt. Omdat Hij hem aanbiedt. Omdat Hij het belooft. Dat ik deze belofte van God me aan toevertrouw. Me op neerleg. En me met heel mijn hebben oude zonde en schuld aan overgeef. Dat is het. Daar gaat het om. Of ik die gewisse belofte van God geloof. Die belofte is de enige grond. Ik dacht, hoe kan ik wel weer duidelijk te maken? En ook wat het leven te tekenen, dacht ik aan het volgende. Stel eens, ik zeg u op een zekere dag, laat het morgen zijn. Ik zal 50.000 euro overmaken. Op uw bank of giro-rekening. Geef uw nummer maar, ik maak 50 euro op u over. Gaat u dan overmorgen naar de garage toe? Kies de auto uit voor 50.000 euro. Ga me afrekenen aan de balie. Ik zorg dat er nog saldo op staat. En dat u de auto zo kunt betalen en mee kan nemen. U zult zien dat er nog geld op rekening staat. Want ik beloof u, ik stort het erop. dan vraag ik van u vertrouwen. Geloof. Wat zou u dan geneigd zijn om te doen? Nou, voor u aan de garage gaat, toch even thuis op de rekening kijken. Is het geld al overgemaakt? Staat het erop? Want stel je voor, anders kom ik straks bij die garage. Ik kies en dan sta ik aan de balie. Saldo niet toereikend. Dan sta ik daar ook. Even van tevoren kijken. Dat ik het kan zien of het echt zo is. U vertrouwt me toch niet blindelings. U vertrouwt me toch niet echt op mijn woord. Nou, daar heb u bij mij groot gelijk in. Dat u dat niet zomaar vertrouwt. Maar bij God is dat puur ongeloof. God belooft. Ik bied u mijn zoon aan. En wie tot hem komt, zal ik geenszins uitwerpen. En als u straks bij de hemelpoort komt, dan mag u er zo in. Dan zijn uw zonden u vergeven. En de gerechtigheid van Christus is aan u overgemaakt. U hebt een toereikend saldo om in te gaan in de hemel zelf. En dan van God gelooft u dat. Gelooft u dat. Komt u tot mijn zoon. Vlucht u tot hem. Om van uw schuld af te komen. Om gerechtigheid te ontvangen. Om de welverdiende straf te ontgaan. Komt u tot mijn zoon. In het geloof dat het op hetzelfde moment ook gebeurd is ook. Gelooft u mij? Vertrouwt u dat? Of denk je, ja maar stel nou dat ik straks aan de hemelpoort kom en dan blijkt het niet zo te zijn. Stel dan dat ik straks aan de hemelpoort kom. En dan is het toch niet gebeurd. Dan heeft God het niet gedaan. En staat nog voor eigen rekening. Hebben we aan Gods belofte genoeg? Is Gods zekere belofte ons genoeg om ons aan toe te vertrouwen? Want geloven is Gods belofte nodig hebben. En aan Gods belofte genoeg hebben. Dat is geloof. En geloof is welkom aan de tafel zondagmorgen. Zij die geloven worden genodigd om dat te doen tot zijn gedachtenis. Zij die geloven. In die zekerheid van de belofte Gods. Dat hij tot de zoon komt. Geenszins uitgeworpen zou worden. Dat wie na ernstig overleg zijn boze daan beleidt. Ze vergeven zijn. Op grond van de belofte die zo zeker is. Nou, ik denk gemeente. Dat we dan gelijk bij het derde punt van de preek zijn. Bij de zwakheid van het geloof. Dat het geloof door God gewerkt zo zwak kan zijn. Dat er toch weer aan twijfelt. En dat je toch weer aarzelt. En dat je toch weer. Nou, daar heeft het formulier helemaal op gerekend hoor. Daar weet de Bijbel ook van. Sterk geloof, zwak geloof, groot geloof, klein geloof. En de navolging van de Bijbel is ook het formulier daarvan. Dat blijkt hieruit. Dat woordje gewis, wat dus zeker en vast betekent. Dat staat wel bij het woordje belofte. Hè? Dat ziet u staan in dat tweede punt van zelfproeving. Of ik de gewisse belofte, de zekere belofte van God. Bij dat woordje belofte staat het woordje gewis, zeker. Maar dan staat er niet of ik deze gewisse belofte van God gewis geloof. Zeker geloof. Vast. Nee. Bij het woordje geloven staat het woordje geweest niet, het woordje zeker niet. Die belofte is wel geweest en zeker, maar het geloven in die belofte, nou dat kan wel eens niet zo zeker zijn en niet zo vast zijn. Dat kan wel eens heel klein zijn, dat kan wel eens heel zwak zijn. Kolbrugge daar een mooi voorbeeld van. In voor zijn Kolbrugge. Kolbrugge, hoe is het in jouw gemeente? Ja, dat vragen dominees wel eens aan elkaar, hoe is het bij jou in de gemeente? Kolbrugge die zei, mijn gemeente is net een rozenstruik. Kijk maar, en Kolbrugge liep naar buiten toe in zijn tuin. Maar een rozenstruik in bloei stond. Sommige rozen al in volle bloei, andere net uit de knop. Maar tegelijkertijd kon je ook zien, die rozenstruik zat helemaal onder de luizen. Want als rozen bloeien, komen de luizen erop af. Zodra je van die bloei niet zoveel ziet. Die bloei zit onder de luizen verborgen. Nou, Kolbrugge bedoelde. Als het geloof bloeit, komen er de luizen op af. Die dat geloof willen bedekken. Die dat geloof willen eronder krijgen. Die dat geloof zwart en verdacht willen maken. Luizen van aanvechtingen en van aanvallen. Zodra het geloof gaat bloeien, op grond van die zekere belofte, gevlucht tot de Heer Jezus, om van zonde en schuld verlost te worden, en die tot hem komt, die zal God geenszins uitwerpen. Zodra dat geloof opbloeit, daar komen de luizen eraan. Daar vallen de luizen erop op je geloof. Bijvoorbeeld, zie je wel? Je merkt toch helemaal niks. Je kan wel geloven dat je zonde vergeven zijn. Maar voel je nou zo blij dan? Voel je nou ook zo opgelucht? Nee? Nou, zie je wel? Dan kan het niet waar zijn ook. Als het echt vergeven was, dan zou je nou wel met je hoofd in de hemel lopen. Dan zou je wel voelen alsof er een megaton van je ziel was afgerold. Dan zou je nou wel zo blij zijn en zo gelukkig je voelen. Nou, en voel je dat niet? Nou, zie je wel. Dan kan het nooit waar zijn. Er komen weer luizen. Jij begint te geloven dat je zonden vergeven zijn? Nou, maar kijk eens. Je doet ze nog steeds. Je kunt wel denken dat je zonde vergeet, maar gisteren had je weer geen zin om te bidden. En gisteren zou je weer bijna je Bijbel lezen overgeslagen hebben. En je viel weer in die zonde. Je voelt nog steeds die hang naar die zonde, waarvan jij dan zegt dat ze vergeven zijn. Nou, dat kan niet waar zijn. Als echt vergeven waren, zou je wel vromer en heiliger zijn. Zou je altijd zin hebben om te bidden. En zou je niet meer in die zonde vallen. Zie je wel? De komende luizen. Maar kijk wel wat je meemaakt. Je merkt er toch niks van. Je moet eens zien wat je meemaakt. En dan bid je dat het wat minder mag worden. Dat het kruis wat lichter mag worden. En God hoort je toch niet. Want er gebeurt helemaal niks. Of er komt nog een klap bovenop je leven erachteraan. De hemel heb je van kopen voor je toch? Zie je wel dat ze niet vergeven kunnen zijn? Er komen nog meer luizen aan. Weet je wel. Wat je allemaal teweeg gebracht hebt. Met je zonde. Kijk eens naar je kinderen. Kijk eens naar die ander. Die je benadeeld hebt. Zie je wat de gevolgen zijn. Dat is toch veel te erg. Geloof me nooit dat ze vergeven zijn. Het geloof is als een rozenstruik. Ze bloeit, maar ze kan onder de luizen zitten. Dat je van het geloof maar weinig merkt en maar weinig ziet. Omdat dat geloof zo zwak is. Als je ziet of al die luizen van je gevoelloosheid, je zondigheid, je beproeving en wat je hebt aangericht. Dan wordt je geloof overspoeld door de twijfel en door de aanvechting. Maar het is er wel. Maar het is er wel. Zwak geloof. Dat onder de luizen zit. Maar dat het toevlucht tot Christus neemt. Zwak geloof is ook geloof. En juist zwak geloof. Wordt genodigd tot de tafel. juist zwak geloof, aangevochten, bestreden geloof, juist zwak geloof, heeft versterking nodig. Juist voor zwak geloof heeft de Heere zijn heilige avondmaal ingesteld. Al zit het onder de luis van de aanvechting. Er is een vlucht tot Christus. Wien heb ik nevens u omhoog? En Heere, tot wie dan heen, dan tot u alleen. En gemeente, als jij over nadenkt. Toch beter zo dan andersom. Beter zo dan andersom, bedoel ik dit mee. Dat je zou zeggen, oh ja, als ik naar mijn gevoel kijk. Als ik kijk naar mijn hart. Hoe graag ik bid en hoe goed ik leef. Als ik kijk naar alles wat er mee zit in het leven. Ik twijfel er niet. Ik hoef niet aan te twijfelen hoor. Mijn zonden zijn wel vergeven. Dat zit wel goed met mij. Ik leef aardig goed. En ik voel me blij. Het zal wel goed zitten met die vrede met God. Daar heb ik de belofte niet voor nodig. Daar heb ik de belofte niet voor nodig. Oh. En als dat gevoel dan voorbij gaat. En als je toch in zonde valt. En er komt toch beproeving over je leven heen. Wat heb je dan nog? Als je niet de belofte had als enige grond. Wat heb je dan nog? Als dat gevoel en die voorspoed en je vroomheid aan het induigen valt. Wat heb je dan nog als je de belofte Gods niet had? Niks meer. Geen basis. Geen grond die blijft. Maar het ware geloof richt zich op die belofte Gods. Dat aanbod van Christus. En die belofte die tot hem komt, zal ik geenszins uitwerpen. En juist voor dat geloof dat onder de luizen kan zitten, heeft God heilige avond ingesteld. Voor geloof onder de aanvechting. Kom maar. Kom toch. En zie het. Ik verzegel mijn belofte. In brood en wijn. Ik voor u. Ik voed u. Zie maar, de luizen zullen het niet winnen. Ik houd de roos van het geloof. Altijd bloeiend en altijd in stand. Ik zal juist dat zwakke geloof voeden. Met mijn eigen lichaam en mijn eigen bloed. Net zo lang. Tot het na ik voor u en ik voed u te zijn. Ik zal u opnemen in mijn heerlijkheid. Altijd in volle bloei. Zonder ooit bestreden en aangevochten te worden. Maar je mag het zien dat God je gunstig gezind is. In zijn eeuwige liefde waaruit hij zijn zoon voor je gezonden heeft. Daarom is het heilige avondmaal. Om dat geloof onder de luizen. Sterker te maken. Door te laten breken. Nog verder open te laten bloeien. Want kijk, een sterk geloof en een zwak geloof. Ze liggen allebei vast aan de rots Christus. Nergens anders zou vast te vinden dan alleen vastgeklonken, vastgebonden aan de rots Christus. Het sterke geloof houdt het touw goed vast en ligt strak tegen de rots aan. En ondanks de golven en de stroming ligt de boot stil en stabiel en die komt niet van zijn plek. Sterk geloof. Het zwakke geloof kan het touw niet goed vasthouden. En de boot zit wel vast aan de rots, maar hij drijft wel een eind van de rots vandaan. En dan krijgen de golven en de stroming, die krijgen er wel vat op. En die maken dat die boot heen en weer bewogen wordt en alle kanten op gaat. Ze liggen allebei wel vast. En dat blijven ze ook. Maar het sterk geloof ligt ook stabiel en in rust. En het zwakke geloof ligt ook wel vast. Maar is zo onrustig. Wordt zo heen en weer geslingerd en zo meegetrokken. Zou we niet verlangen naar een sterk geloof? Kom dan tot de tafel. Zul je verlangen naar een sterk geloof? Nou, kom dan tot de tafel, biddend, zoals David, bad in Psalm 51. Dat is die psalm na Bathsheba en Uria, weet u wel. In die psalm bidt David maar om vergeving. Hij gebruikt verschillende woorden voor delg toch uit, was mij, reinig mij, ontzondig mij, Heer, gebruik toch hyssop. Hij bidt wel 6, 8 of 10 keer, maar hij bidt steeds wel om vergeving. Dat hoeft David niet te doen. Omdat God hem na 1 keer niet vergeven zou hebben. Dat hoeft David niet te doen, wel 10 keer om vergeving bidden. Omdat God eerst nog niet zo gewillig is om te vergeven. Maar als je nou maar blijft vragen, zegt God uiteindelijk, vooruit. Omdat je zo aan blijft dringen, dan zal ik het je vergeven. Laat u God nooit beledigen met zo'n gedachten over God. Alsof mijn veelheid van gebeden hem de vergeving proberen af te halen. Nee, David bidt niet omdat God anders niet vergeven heeft. Maar omdat hij het anders bijna niet geloven kan. Hij bidt dat omdat hij zijn geloof wil versterken. Om versterking van zijn geloof te krijgen. Daarom bidt David het 4 keer, 5 keer, 6 keer, 8 keer en wel 10 keer. Omdat zijn geloof in die vergeving vergroot en versterkt zou worden. Kijk, en zo geeft God ook het gevoel van de vergeving. Dat doet God bij de een eerder, bij de ander wat later. Bij de een heel heftig emotioneel, bij de ander meer bedaard. Geeft God op zijn tijd, nou zijn we het ook het gevoel van de vergeving. Dat je je, ja, dat God het ook echt laat merken dat hij je bemint. Dat hij je kust met de kussen van zijn mond. En dat je hart een hemel in het klein is. Je hart een hemeltje in het klein. Wat van vreugde bruist en springt en jubelt. En dat die kracht geeft. Dat je verlangt te bidden, verlangt naar de kerk gaan, verlangt tegen de zonde te strijden. En je voelt het en je weet het, Heere, dat is mijn enige verlangen. Ik pak de Bijbel eerder te veel dan te weinig. En ik zoek u eerder te lang dan te kort. Dat geeft de Heer ook op zijn tijd. De een meer, de ander minder. De een bijna direct, de ander na een tijdje van beproeving. En wie het direct krijgt, wordt soms daarna juist weer beproefd. Maar God geeft ook op zijn tijd, ja, tijd ook echt ervaren mag. Zeg maar, dat alle luizen weg zijn. En dat het bloeit. En straalt en glanst en schittert. Dat geeft God ook op zijn tijd. Dat de vergeving echt ervaren mag. Echt gewaar wordt. Nou, we zeggen onszelf, wie zou daar niet naar verlangen? Wie zou daar nou niet naar verlangen? Want we hebben al vaker gezegd, waarachtig geloof steunt op de belofte. Dat hebben we gehoord vanavond. Maar waarachtig geloof verlangt naar de ervaring. Naar de beleving. Naar de bevinding. Naar de ondervinding, zo u wil. En wie daar nou verlangt, heeft nog één goede raad aan het eind. Dan moeten we dit tweede punt van zelfbeproeving niet lospellen uit dat eerste en dat derde punt. Hè. Want wat was zelfbeproeving ook alweer? Zelfbeproeving hadden ze weer 3 maanden geleden. Maar zelfbeproeving is dat je aan de voet van het kruis neerlegt. Hè. Dat je het licht van het kruis laat schijnen over je leven. En dat licht van het kruis, het spreekt van vergeving. Van het volbrachte werk van de Heer Jezus op grond van de Heer vergeeft. Ja, maar dat kruis van Jezus spreekt ook van de ernst van de zonde. Dat ik mijn zonde heb te overdenken. En ook mijn vervloeking. Om mezelf te mishagen. En om God te verootmoedigen. Daar spreekt het kruis ook van. Van de ernst der zonde. En het kruis spreekt ook en geeft ook, ja, een gezindheid om nu met mijn hele leven God waarachtige dankbaarheid te bewijzen. Dat ligt aan het kruis, dat wil ook een ijver geven. En een inzet en een inspanning. Om nou deze God te danken, met een hem dienend, hem gehoorzaam leven. Kijk, en in dat geheel, in dat klimaat, gedijt die roos het beste. In dat klimaat, waarin ik ook mijn zonden overdenk en mijn vervloeking. Waarin ik ook mijn ijver heb en me inspan, me benaastig om de Heer te dienen en voor hem te leven. In dat klimaat sterven de luizen af. Die kunnen daar niet tegen. Zo'n klimaat kunnen luizen niet goed in gedijen. Maar in zo'n klimaat gedijt de roos het beste. Bloeit die roos het eerste en het rijkste en zeg maar het makkelijkste open. Als we in onze zelfbeproeving ons neerleggen aan de voet van het kruis. En dat licht maar laten schijnen over ons leven, over ons hart. De mens beproeven zichzelf. En eet al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Amen. Laten we de psalm zingen die ik aan het eind van de preek ook noemde. Psalm 51 vers 2 en 4. Het gebed om vergeving. Psalm 51 vers 2 en 4. dat we samen de Heere danken en bidden. Heere, Gij die vergeeft, die in en om Christus wil, vergevend zijt. Schenk, Heere, geloof in uw vergeving. Schenk u sterk geloof in de vergeving, dat vastheid en rust kent, Heere. Wilt u, o Heilige Geest, daar uw woord voor gebruiken, ook het woord van deze avond. En leer ons om gebruik te maken van uw belofte. Uw belofte die gevuld is met Christus en met vergeving. Want Heere, voor minder doet u het niet. Met minder neemt u geen genoegen. Met wat wij te berde brengen, daar doet u het niet voor, vergeven. Maar om Christus wil vergeeft u graag en van harte. Heere, schenkt u geloof dat vlucht, toevlucht neemt. Tot Christus Jezus, die ons wordt aangeboden en wie u het belooft, dat in hem vergeving is. Heere, laat de bloei van dat geloof, alle luizen die de glans eraf willen doen, wegnemen. En het nochtans doen beleiden. En Heere, wil allen die al zo geloven, vluchten tot Jezus, zich vastklampen aan uw belofte, willen allen tot uw tafel brengen zondag, om in dat geloof versterkt te worden. Heere, geef ons eerlijkheid naar u toe, eerlijkheid naar onszelf toe. Geef ons een gezegende voorbereiding op de zondag, Heere. Met en in heden uw gemeente. Hoor ons, o genade God. We danken u dat u vergeeft. Dat u alles eist. Maar dat u in de Heer Jezus zelf alles geeft. Wat voor vergeving nodig was en is. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 32, dat kon niet anders. Het eerste vers, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. In het derde vers zingen we ook die regels, maar ik beleed, na ernstig overleg, mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Psalm 32, vers 1 en 3. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.